Welkom bij de podcast Evenwicht Je Leven. De podcast over ons evenwicht in de breedste zin van het woord. De vorige aflevering heb ik gesproken met Anke Heij. En dat ga ik deze aflevering weer doen. Dit is seizoen 7, aflevering 5. Leren leven met gehoorverlies. Anke, je bent hier nog steeds bij me. En we gaan nu vertellen over de impact die gehoorverlies op je kan hebben. Ik herken dat niet direct bij mijzelf, maar jij hebt dat wel heel erg meegemaakt. En dat geldt voor heel veel mensen die dus slechthorend worden. En dan hoor ik vaak ook dat, gek ook hè, horen. Je hoort vaak dat gehoorverlies een soort rouwproces kan zijn. Hoe zit dat? Wat kun je daarover vertellen?
Er is heel veel over te vertellen. Dus als jij mij vraagt hoe zit dat, dan is mijn eerste vraag in mijn hoofd, waar zal ik beginnen?
Dan de vraag van wanneer heb jij zelf ontdekt dat het voor jou zo moeilijk was om dit te handelen, dat je op een gegeven moment ontdekte dat het een soort rouwproces was?
Ik denk dat het na een tijdje was. Ik begin even bij het begin.
Ja.
In 2018, eind 2018, ontdekte ik in mijn werk, daar hadden we het de vorige aflevering over, dat ik plotseling slechthorend was geworden. En ik ontdekte ook dat ik daardoor mijn werk niet meer kon doen. Dus in één keer was mijn carrière als tolk gebarentaal na 15 jaar voorbij. Ik was 39 en ik kwam thuis te zitten. En ik had een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Daar moest ik mee om tafel, want we hadden afgesproken als ik mijn werk niet meer kan doen, kan ik afgekeurd worden op mijn beroep, beroepsarbeidsongeschiktheid. En ik denk dat ik daar al merkte dat het voor mij heel erg raakte. Want mijn hoofd snapte dat ik niet meer kon werken, in ieder geval niet dat vak. Maar mijn gevoel pakte dat niet. Een soort verbijstering, ongeloof. Mijn hoofd wist dat me overkwam, maar mijn gevoel nog niet. Een gevoel van verdoofd. Ik weet nog dat ik heel veel buiten ben geweest, op de heide heb gezeten, dvd'tjes heb gekeken. Nou, ik vind televisie kijken helemaal niet leuk, dus als ik de hele dag dvd'tjes kijk, is het goed mis.
Ja.
En ik denk dat dat voor mij het eerste moment was dat ik doorhad van, hé, maar hier is iets anders dan anders. Geluiden klonken anders, communicatie was minder vanzelfsprekend. Dus voor mij was alles wat vertrouwd was, ineens anders.
En als je dat nu zo vertel, herken ik dat wel op het moment dat ik in 2006 uitviel met Meijeren. Want die periode heb ik wel gehad. Dus dat is voor mij toen wel waarschijnlijk ook dat rouwproces geweest.
Ja, maar dat is geweest voor jou. Zo benoem jij dat.
Zo noem ik het echt, ja. Ja.
En voor mij was het eerst heel langzaam het besef van, oké, mijn wereld is veranderd. Ik weet nog niet hoe ik dit ga doen, maar ik moet hier een vorm in vinden om dit te handelen. Dus ik kon wel het besluit nemen, die vorm ga ik vinden, maar hoe die eruit zag en hoe ik dat aan ging pakken, geen idee. En toen werd ik uiteindelijk afgekeurd, 100% beroepsarbeidsongeschikt. Dus ik kreeg een rapportage waarop stond, mevrouw Heij is volledig beroepsarbeidsongeschikt. Toen dacht ik, nou, dit gaat niet over mij. Maar daarna daalde wel in van, oh shit, maar als dit dan over mij gaat, is er echt wel wat aan de hand. En ik merkte dat ik elke dag tegen de gevolgen aanliep van die geluiden die anders klonken. Dat ik de liefste woordjes van mijn liefste lief niet meer vanzelfsprekend verstond aan mijn rechterkant. Dat als ik naar een feestje ging, ik ineens niet meer goed kon verstaan. Ik weet nog dat mijn ouders jarig waren en dat ik heel lang na heb gedacht van ja, ga ik daar wel naartoe? Want dan zit ik daar en dan versta ik het niet. Kan ik niet beter thuis blijven? Of moet ik misschien een tolk in gaan zetten? Dat wat ik vroeger zelf natuurlijk was. Dus ik was tolk, dus moet ik een ex-collega inzetten om op mijn oudersfeestje mee te kunnen gaan doen? En ik merkte dat dat heel veel pijn in mezelf gaf. Ook fysieke pijn. Dus niet alleen emotionele pijn, maar ook een fysieke reactie daarop. Verdriet. Die verbijstering is wel best wel lang gebleven. En snapte niet wat er gebeurde. Want ik dacht, het was een jaar verder. Ik was ook heel moe het eerste jaar. Eerste anderhalf jaar, denk ik. Ik dacht op een gegeven moment, er is iets mis met mij. Want ja, is dit wel een normale reactie dan? En we zijn op een gegeven moment anderhalf jaar verder en nog steeds. En,
Want is er iets psychisch aan de hand?
Ja, dat.
Dat is het eigenlijk ook wel, alleen als gevolg van het gehoorverlies.
Klopt.
Alleen wat en waarom? En,
ja. En er was niemand die mij daar begeleidde. Er was niemand die mij onder de arm nam en zei van... maar dit is er aan de hand. Ik heb een paar gesprekken gehad bij het maatschappelijk werk van het Audiologisch Centrum. Helemaal in het begin. Dat was heel fijn. Dat was voor toen passend.
Mm-hmm.
Maar verder begeleidde niemand mij. En ik had begon het idee te krijgen dat er iets mis met mij was.
Mm-hmm. Ja.
Want ik dacht, nou, ik weet nu dat ik slechthorend ben. Ik weet dat het nooit meer zo wordt zoals vroeger. Dus dit is wat we gaan doen. Hoezo al die emoties?
Ja.
Dat heeft geen functie. Wat,
nee,
wat gebeurt
waarom?
Hier?
Waarom is die? Waarom ja, zijn die er?
Ja. Doe niet zo moeilijk. Ja. Weet je dat idee?
Ja.
En ik weet niet of je van Arjan Lubach de avondshow, de rubriek Tot op de Bodem kent.
Ja, ja.
Nou, ik ben van tot onder de bodem. Dus ik ben gaan zoeken. Ik dacht, als er dan iets mis met mij is, dan wil ik ook weten wat er dan mis met mij is. En toen kwam ik op het verhaal van levend verlies. Blijvende rouw door levend verlies. En dat betekent eigenlijk dat je elke dag loop je weer tegen de gevolgen van die beperking aan. Ik loop elke dag tegen de gevolgen aan van dat het nu anders is dan vroeger. Dat ik het werk niet meer kan doen wat ik heel graag deed.
Mm-hmm.
Jij wilde daar iets over zeggen?
Ja, nou ook zo van, je zegt blijvende rouw en dan ook levend verlies. Is dat dan hetzelfde?
Het levend verlies betekent dat het rouwproces nooit afgerond wordt. En dat zal ik uitleggen.
Daarom levend verlies.
Daarom levend verlies, het blijft zo leven.
Ja.
Het is iets wat telkens terugkomt, wat blijft leven, wat geen einde heeft.
Mm-hmm.
Want als iemand overlijdt, kun je daar heel verdrietig van zijn. Kun je daar heel veel emoties bij hebben. Het is wel duidelijk afgerond.
Mm-hmm. Diegene is overleden,
iemand
komt
niet meer terug.
Ja.
Ja. En ook dan kun je nog jarenlang rouwen. Hè? Ook dat is normaal.
Ja. Ja.
We denken vaak, dat is twee misvattingen in één zin, tijd heelt alle wonden. Zo werkt dat
nee,
niet.
Nee, dat is heel wisselend. Dat ligt aan heel veel factoren hoe dat werkt. Ja.
Klopt. En een rouwproces heeft 4 rouwtaken. En die zijn best wel hard werken. Je moet de werkelijkheid van dat verlies onder ogen zien. Dus in mijn geval, ik ben slechthorend. Om dat door te laten dringen kost dat best wat tijd.
Mm-hmm.
Het is niet meer zoals vroeger. De pijn van dat verlies ervaren. Vervolgens moest ik me aanpassen aan mijn wereld na dat verlies. Van hoe doe je dat dan, leven met slechthorendheid? En vervolgens, want ik vond alles stom. En ik vond alles vervelend in die periode, weet ik nog. Ook dingen die ik vroeger leuk vond, vond ik gewoon stom. Moest ik me weer leren herinneren en weer leren genieten van dingen. En als je die rouwtaken af kunt ronden, dan kun je eigenlijk dat verlies weer in je leven vervlechten en kun je verder. Maar elke dag kom ik tegen dat ik op een feestje het niet versta als ik een feestje heb. Dat ik om herhaling moet vragen. Dat ik dingen die ik vroeger deed, niet zo graag deed. En dat scheurt elke dag weer. En je kunt niet nu alvast accepteren voor de rest van je toekomst.
Nee, accepteren sowieso, hè? Dat zeg ik altijd. Dat is niet één moment. En als je nog in dat proces zit, zit je hier. En dat accepteren is heel ver weg. Dat is toch nog een heel doel verderop. En groei je langzaam in.
En misschien bereik je dat ook nooit. Want voor mij is accepteren zoiets als ik word op een dag wakker.
Mm-hmm.
En dan ben ik super blij dat ik gehoorverlies heb. Nou, ik verwacht niet dat dat het moment gaat komen.
Oké. Okay. Ja, oké. Okay. Nou, dus dat is voor mij alweer anders. Maar ja, dat is mooi dat je het ook zo ziet. Ja.
Dus het is ook welke betekenis geef je aan accepteren. Dus voor mij is het anders leren vasthouden.
Mm-hmm.
Vervlechten in mijn leven. Maar omdat dat als nooit afgerond raakt, omdat er telkens weer van die schuurmomentjes terugkomen.
Ja, en je gehoorverlies. Je krijgt elke keer weer meer gehoorverlies.
Ja, ik ben dit jaar weer een stuk gehoor kwijtgeraakt. Er is getest weer 15 decibel af op rechts in 2 jaar. Dus het is ook weer opnieuw instellen met mijn nieuwe mogelijkheden. Mm-hmm. En dat is een proces wat telkens doorgaat en wat nooit afgerond wordt.
Ja.
Dat betekent dat ook die rouw nooit stopt. Die is altijd in de buurt. En ik wilde dat graag bespreken met jou samen.
Mm-hmm.
Omdat ik zelf gemerkt heb, ik zei al, ik ben van tot onder de bodem.
Ja.
Dat ik er eigenlijk niks over kon vinden, bijna mm-hmm. niks. Wat informatie in twee goede boeken.
Mm-hmm. Overlevend verlies dan, hè?
Overlevend verlies.
Mm-hmm.
In Helpen bij verlies en verdriet van Manu Kaarsen staat wat informatie. En Goed leven bij kwetsbaarheid en beperking van Dirk de Wachter en Manu Kaarsen staat wat informatie. Maar verder vond ik daar eigenlijk weinig over. En toen dacht ik, ja, maar dan moeten we dat dus bespreekbaar maken.
Want het is er wel.
Het is er wel.
Ik heb het idee dat jij een van de eerste bent die dat rondom gehoorverlies dan ook naar buiten brengt. Klopt dat dan ook? Ik ben het namelijk nog niet eerder tegengekomen.
Als ik ga zoeken, vind ik een paar blogjes van sommige mensen. Er zijn 2-3 mensen die daar wel eens een blogje over hebben geschreven. Maar dat is wat ik gevonden heb.
Mm-hmm.
En ik merkte dat ook rondom andere aandoeningen ik het heel weinig kon vinden. Mm-hmm. Er zijn er een paar die ik gevonden heb. Maar rondom gehoorverlies ben ik denk ik de enige die hier heel veel aandacht voor heeft.
Ja.
Want ik zie ook bij mijn klanten, ik heb ook klanten met gehoorverlies die ik begeleid. En dat zij daar ook mee zitten. Bijna allemaal. Dus het leeft. Maar omdat we het niet bespreken en ons er niet bewust van zijn, geven we er geen woorden aan.
Mm-hmm.
En dan proberen we ons eigen wil uit te vinden. Maar rouw en verlies is heel hard werken.
Ja. Ja.
Dat is echt heel hard werken. En dan denken we vaak dat we niet normaal zijn. Wat ik ook dacht. En daarom vind ik het zo belangrijk om dit bespreekbaar te maken.
Ja, want het is eigenlijk een heel normaal proces. En dat gaat wel in allerlei verschillende gradaties. Want de een die gaat er makkelijker mee om dan de ander. Maar het gaat om de mensen die dat moeilijk vinden. En die ook willen weten wat er dan aan de hand is. Want jij bent ook iemand die dan precies wil begrijpen. Wat overkomt me nu? Dat is precies wat ik rondom het evenwicht toen heb gehad. Van, ik wilde weten wat er misgaat met mijn evenwicht. Waarom gaat het mis? En zodoende ben ik daar dus over gaan schrijven. En zodoende maak ik deze podcast. Om het voor mezelf al begrijpelijk te maken. En daar ook, er was toen geen boek over te vinden. Hoe zit dat dan? En dat ben jij nu gaan doen rondom het krijgen van gehoorverlies. Dat daar dus ja, een soort levend verlies aan zit. Hè? En wat je zegt, zelfs een rouwproces wat het kan zijn.
Ja. Ja, inderdaad. Eerst voor mijzelf die zoektocht.
Ja.
Zeker. En die zoektocht heb ik nog steeds.
Mm-hmm.
Mensen vragen aan mij ook vaak, hoe doe jij dat dan? Ja. Nou, ik grap dan altijd terug, als ik precies wist hoe, dan schreef ik een boekje. En dan was ik nu rijk. Dan ging ik dat kopen, dat ik heel veel mensen blij gemaakt.
Nou, dat rijk is nog maar wel dus, dat schrijven kan altijd nog, hè?
Het schrijven kan altijd nog. Rijk van hart ook.
Dat wel.
Maar het was eerst inderdaad het voor mijzelf begrijpen. Maar ook mijn wens, kijk, voor mij is mijn gehoorverlies in de basis iets heel zinloos. Ik vind mijn plotseling slechthorend worden en mijn carrière kwijtraken, vond ik best wel onzinnig. Maar ik wilde daar wel een betekenis aan geven.
Mm-hmm.
Dit is mij overkomen. Dat is wat het is. Ik kan het niet veranderen. Dus hoe mooi is het als ik dat dan op een goede manier kan gebruiken. Als ik hier iets van kan bijdragen voor anderen. Dus voor mij is dat ook een stukje zingeving.
Ja.
En ik merkte dat er periodes waren, nog steeds wel, terwijl ik goed functioneer. Ik heb een goed lopend bedrijf, het gaat thuis heel goed. Het gaat mij als mens heel goed. Maar dat ik dus nog steeds merk dat daarnaast, hand in hand daarmee, dat verdriet eigenlijk altijd net onder de oppervlakte zit. Dat er maar iets hoeft te gebeuren soms. Dat de tranen over mijn wangen rollen. En dat leren begrijpen en te weten, oh, maar dit is normaal, dit hoort mm-hmm. erbij.
Mm-hmm.
Dat was voor mij heel belangrijk.
En ook het toestaan dat het er is, hè? Gewoon je lijf toestaan, dit mag ik zo voelen.
Ja.
Dat is natuurlijk ook dan wel heel belangrijk dan.
Dat is heel belangrijk en tegelijkertijd vind ik dat ook wel een uitdaging. Want wat mag je dan voelen? Want een van de mechanismes van levend verlies is dat je lijf zich wil beschermen tegen pijn.
Mm-hmm.
En dat daarmee je gevoel juist wat afgedempt wordt om je te beschermen tegen nieuwe pijn. Dus ik merk voor mijzelf, ik merk dit jaar omdat ik weer een stuk van mijn gehoor kwijt ben, dat het verlies weer heel erg opspeelt. Dat ik ook veel flashbacks kreeg naar de dag in 2018 waar we het over hadden in de vorige podcast. Dat ik in één keer ontdekte van, hé, ik ben slechthorend en ik kan mijn werk niet meer doen, kwam kort erachteraan. Dat ik dacht van, hé, maar hoe doe ik dat dan? En vooral, hoe heb je aandacht voor iets wat telkens terugkomt? Want je partner heeft het verhaal al 600 keer gehoord.
Dan hoef je niet op een gegeven moment niet meer bij aan te komen.
Nou, ik heb gelukkig een lieve partner.
Dat scheelt, ja.
Dat scheelt, ja. Maar in de basis is het natuurlijk 600 keer hetzelfde verhaal in een lichte variatie.
Mm-hmm.
Je vrienden hebben het verhaal uiteindelijk ook wel een keer gehoord.
Ja.
En ik zelf ook. Maar toch is het iets wat blijft. En hoe geef je nou op een goede manier aandacht aan dat gevoel wat telkens weer terugkomt? En het is interessant, maar daar is bijna niks over te vinden. Het enige wat ik daarover kan vinden is, bouw rituelen in.
Hmm.
Een soort momenten om daarbij stil te staan. Zorg dat er ruimte is voor die rouw en verlies. En ik denk dat het juist omdat het een zoektocht is, ook voor mij, terwijl ik denk ik dat ik heel ver ben in die zoektocht, dat ik denk van, ja, dat moeten we dus delen. Want er zijn heel veel mensen die daarmee zitten.
Ja, ja. En die dan op een gegeven moment ondergesneeuwd worden door zichzelf, door alles wat hun overkomt. En als een soort slachtoffer omgaan met het feit dat ze dan slechthorend zijn.
Soms wel, maar ook mensen die niet vanuit slachtofferschap daarmee omgaan. En ik zal zo nog iets over slachtofferschap vertellen. Dat vind ik ook een belangrijk woord.
Mm-hmm.
Van een omgeving horen, ben je daar dan nog niet overheen?
Ja.
We weten het wel, mm-hmm. dat jij slechthorend bent.
Ja.
Heb je daar nog steeds last van?
Ja. Dat soort opmerkingen.
Doe niet zo moeilijk.
Ja.
Zet je er gewoon overheen. En dat zijn dus geen helpende manieren van omgaan met.
Nee.
Dus het is ontzettend belangrijk dat we dat weten, hoe het mechanisme werkt, zodat we dat ook uit kunnen leggen.
Ja.
Maar je had het net even over slachtofferschap. Ik vind het heel belangrijk, omdat de woorden ertoe doen, mm-hmm. om een onderscheid te maken tussen een slachtofferhouding.
Mm-hmm.
Dat is blijven hangen in je rouw en verdriet. En ik voel me ontzettend zielig.
Mm-hmm.
En soms is dat heel goed, hè?
Dat mag.
Dat mag.
Omdat dat nodig is, want op dat moment ben je even slachtoffer. En dan,
precies.
Maar dan zeg ik even, hè, er zit een soort daar wel niet een vaste tijd aan, maar wel, op een gegeven moment hoef je niet meer het slachtoffer te zijn. Wel je beperkingen, wel dat je er moeite mee hebt.
Ja. En uiteindelijk moet je dus die stap gaan zetten in wat kan ik nu doen en wat me nu helpt.
Ja.
Tenminste, dat moet niet, maar dat helpt.
Ja.
Aan de andere kant ben je natuurlijk gewoon slachtoffer van een situatie die je niet gekozen hebt.
Dat klopt.
En dat is een gegeven.
Ja.
Dus die haal ik uit elkaar.
Ja.
En soms zit ik heel even in mijn slachtofferhouding. Mm-hmm. Zo'n avond met een zak chips of een biertje of wat dan ook. Maar daarna, oké, het gaat niet om waarom ik.
Mm-hmm.
Dat helpt me niet. Dat is voor mij hoort dat bij slachtofferhouding.
Ja.
Waarom ik? Waarom mm-hmm. is mij dit overkomen? Ja, geen idee. Had mijn buurman ook kunnen overkomen, dus mij ook.
Ja.
Maar wat kan ik nu doen en wat me nu helpt?
Ja.
Want dat helpt je verder. En dan is het stapje voor stapje. Want je weet vaak niet hoe je het kan doen. Stapje voor stapje, met de juiste mensen erbij.
En vooral de kleine stapjes. En ook dan de kleine stapjes leren herkennen dat het een stapje is.
Ja.
En dan is het heel fijn als je andere mensen om je heen hebt die jou dat stapje laten zien.
Ja.
Want dan weet ik nog wel dat mijn man op een gegeven moment zei ook van, moet je eens kijken hoe dat een jaar geleden was en hoe dat nu alweer gaat. Dat hij dan, en dan is het een hele grote stap, maar dan dat verschil, dat een ander dat heel duidelijk wel ziet en dat toch even moet benoemen, omdat je het zelf niet helemaal in de gaten hebt.
Ja.
Maar het is zo goed als je wel die kleine stapjes herkent.
Dat is heel belangrijk.
Ja.
Ja.
Stapjes vooruit. En af en toe is het een stapje achteruit. Dat is wat jij zegt, hè? Als je dan zo'n avond op de bank zit. Of zo'n dag. Maar dan toch weer het stapje vooruit gaat zetten.
Ja. Ja. Het blijft bewegen. En het kenmerk van blijvende rouw bij levend verlies is... je kunt het niet altijd voorspellen. Ineens is het er. Afgelopen vrijdag hoorde ik een nummer op de radio... en ik had de tranen over mijn wangen in de auto. Ja. Dat zag ik niet aankomen.
Nee, dat weet je dan ook niet. Welk nummer, wanneer, op welke locatie je bent... wat er allemaal rondomheen speelt.
Ja. Dus dat is wat er is. En ik denk dat het heel belangrijk is als mensen dit herkennen... Kijk of je er in je omgeving over kan praten. Misschien deze podcast kunt laten luisteren. De boeken die ik benoemde, helpen bij verlies en verdriet. En goed leven met kwetsbaarheid en beperking. Daar een stukje in lezen, want daar staat goede informatie in. En eventueel een goede hulpverlener opzoeken die hier verstand van heeft. Ja. Want niet alle hulpverleners kennen dit proces. En als je een hulpverlener hebt die alleen maar zegt, je moet het accepteren. Maak je het vaak alleen maar erger mee, want dan krijg je het gevoel, ik doe iets niet goed.
Ja, daarom. Ja.
Terwijl blijvende rouw bij levend verlies zijn normale reacties van normale mensen op abnormale gebeurtenissen.
Ja, oh, dat zeg je mooi zo, ja. Ja, ja. Terwijl ook eigenlijk slechthorendheid niet eens zo abnormaal is. Er zijn steeds meer mensen die gehoorverlies krijgen, dus slechthorend worden. Dus zo raar is het niet... Dat... Alleen dan het ermee leren omgaan, dat mag veel meer soepeler gaan voor veel mensen, zodat dat geen strijd gaat worden.
Ja. Slechthorendheid is aan zich niet abnormaal. Nee. Maar als het in één keer in je leven plaatsvindt, is het voor jou in jouw leven abnormaal.
Ja.
En het ermee leren omgaan, zodat het geen strijd wordt, in ieder geval zodat jij staande blijft op een zo goed mogelijke manier, dat is heel belangrijk.
Ja. Ja. En is er nog iets wat jou op dit moment ook heel erg helpt? Je bent al een heel proces doorgegaan. Maar is er nu iets wat jou op dit moment zo helpt... waarmee je elke keer dat stapje nog weer verder komt?
Ja, ik stel me eigenlijk elke dag de vraag... en soms wel eens meerdere keren... als ik, met name als ik rouw en verlies voel... is wat kan ik nu doen en wat me nu helpt? En soms zijn dat hele kleine dingen. Is dat gewoon een kop thee op de bank met mijn gezicht in de zon? Soms is dat meebewegen, soms is dat juist wel iets gaan doen of doorgaan met iets. Dus die vraag, wat kan ik nu doen en wat me nu helpt, is heel belangrijk.
En dan dat wat je kiest is op dat moment ook juist?
Dat wat je kiest is op dat moment juist. Voor de korte termijn of voor de lange termijn. Want als ik ergens wil komen, moet ik soms ook stappen zetten.
Ja.
En wat mij heel erg helpt in helpen bij verlies en verdriet... daar staat een heel mooi lijstje van wat kun je zelf doen. Maar ook als je zorgverlener bent of naaste bent, wat kun jij als naaste doen? En dat zijn dingen als besef dat het normaal is. Dat je na geruime tijd nog altijd geregeld verdriet voelt. Probeer jezelf niet te zien als beperkt. Want wat heb je nog aan mij met mijn beperking bijvoorbeeld? Dat heb ik zelf een tijd gehad. Maar als persoon die met een beperking moet leven. Want je bent veel meer dan in dit geval je gehoorverlies. Wat mij ook helpt te beseffen, soms ben ik wel eens boos en geïrriteerd of machteloos. Dat ik daar op een goede manier over moet kunnen praten. Want als ik dat niet doe, ga ik dat afreageren. En dan wordt dat heel vervelend in mijn relaties. En dat wil ik eigenlijk niet.
Dus je kunt beter benoemen.
Je kunt beter benoemen.
Ja.
Of met iemand anders erover praten, zodat je in ieder geval niet afreageert.
Ja.
Ja. Dus dat zijn dingen die mij heel erg helpen. En wat mij heel erg helpt, zijn rituelen. Schrijven. In het bos iets bouwen. Eén keer per jaar sta ik echt stil bij, oké, ik heb nu weer een jaar gehoorverlies erbij. Ik noem dat gekscherend altijd mijn rouwvieren. Dus dat soort dingen helpen mij heel erg.
Mooi dan, ja. Nou, dankjewel Anke dat je dit allemaal hebt willen delen. En ja, voor heel veel luisteraars die zelf mensen in hun omgeving hebben... of als je zelf al slechthorend bent... hier kun je heel veel aan hebben, hè, aan zo'n verhaal. En je zegt ook van, er is nog veel te weinig over geschreven... over het feit van levend verlies in combinatie ook met het gehoorverlies... Want daar hebben we het over.
Ja. En als er nou mensen zijn die rituelen hebben, rondom omgaan En met dat gehoorverlies en die rouw die daarbij hoort. Hartstikke leuk als die luisteraars dat laten weten. Ja. Want ik ben heel benieuwd welke rituelen er zijn.
Ja, oké. Okay. Nou, dat is een oproep van jou.
Ja, ja, zeker.
Laat het dan weten. Via de podcast al. Zoek op onze naam, Anke Heij, Paula Heijnen. Dan zul je ons wellicht wel vinden via ons bedrijf. En daar staat wel een mailadres en een telefoonnummer. Dus kun je ons zo vinden. We gaan deze aflevering afsluiten, Anke. En dan gaan we kijken of we nog een aflevering gaan opnemen. Dit is seizoen 7, aflevering 5. Leren leven met gehoorverlies. De podcast Evenwicht je leven. Daar heb je nu naar geluisterd. Dus dankjewel, Anke, voor jouw komst hier naar mijn studio.
Heel graag gedaan.
En tot de volgende dan. Tot de volgende keer.